Dit is de Gave Wijven podcast. De Gave Wijven podcast is een podcast van en met inspirerende en interessante vrouwen van allerlei leeftijden over de belangrijke en onbelangrijke zaken van het leven. Deze week is mijn gast Liang de Beer. Zij zal zichzelf zo meteen uitgebreid aan jullie gaan voorstellen. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Gave Wijven podcast en een bijzonder welkom aan mijn gastin van vandaag, Liang de Beer. Liang, wil je wat over jezelf vertellen?
Ja, zeker. Leuk dat ik hier mag zitten. Over mezelf. Ik ben dus Liang de Beer. En zoals jullie merken, dat is een Chinese voornaam en een Nederlandse achternaam. Daar zal ik straks ook nog wat meer over vertellen. Ik ben 31 jaar en ik woon in Leiden. En waar kunnen jullie mij van kennen? Het is toch altijd wel lastig als ik mezelf in één, als ik mezelf kort en krachtig moet voorstellen. In mijn dagelijks leven ben ik interim manager, maar daarnaast ook actief als politicus, feminist, schrijver, organisator. Ik ben historicus, dus heel veel dingen waar ik mezelf mee identificeer.
Mooi, dankjewel. En hoe ben je gekomen bij al die dingen? Wat heb je voor opleiding gedaan?
Ik ben dus historicus van huis uit. Ik heb geschiedenis gestudeerd. En dat heb ik zowel in Nijmegen als in Leiden gedaan. Met tussendoor uitstapjes naar Italië en naar de VS. En tijdens mijn studie was ik altijd al was ik best wel serieus mee bezig. Ik deed ook een onderzoeksmaster. Dus ik dacht altijd, ik ga de geschiedenis in en ik ga promoveren. En dat wordt een groot feest. Totdat ik mijn scriptie inleverde en dacht, ja, misschien gaan we dat niet nog een keer doen. En kwam ik erachter dat ik eigenlijk het hele promoveren toch niet zo zag zitten. Vijf jaar lang op hetzelfde onderwerp, op één onderwerp. En ik bedacht me, ja, wat vind ik daar eigenlijk leuk aan? Aan een promotietraject ingaan, dat was het toch meer het lesgeven, in commissies zitten, uit artikelen schrijven. Eigenlijk de kleine dingen eromheen. En toen bedacht ik me, nou, maar de kern is toch wel een boek schrijven. Maar na mijn scriptie zag ik dat niet meer zitten. Maar gelukkig, die gedachte-exercitie heeft me ook op het pad gezet van, hey, ik vind nog veel meer zaken leuk. Mm-hmm. En ik identificeer me nog steeds als historicus. Maar inmiddels zijn er ook allemaal andere rollen bijgekomen. En het pad wat ik de afgelopen jaren heb bewandeld, ja, kom ik eigenlijk steeds dichterbij. De dingen die ik leuk vind. Ik kan daar ook niet een keuze in maken.
Hoe ben je van historicus naar interim manager gegaan? Heb je die sprong gezet?
Interessant verhaal. Ja, ik weet ook niet zo goed hoe dat is gebeurd. Het is ook wel heel veel toeval en kansen die voorbij kwamen. En nu wil ik niet zeggen van, oh, het zal me allemaal overkomen. Maar het is toch wel de mensen die je tegenkomt en de kansen die je ook zelf creëert. Ik was tijdens mijn researchmaster in Leiden, werkte ik part-time als studentassistent bij een uitgeverij. Eerst als tekstschrijver en toen als marketing- en communicatieassistent. En eigenlijk, het moment dat ik afstudeerde, waren er wat wisselingen binnen het bedrijf en kon ik me eigenlijk fulltime aan de slag op het gebied van marketing en communicatie. Nooit enige opleiding in gehad, maar ik dacht, nou, dit kan ik wel, dat gaan we doen. En in die tijd ben ik ook actief geworden voor Jonge Historici. Dat is een vereniging om jonge historici een podium te geven. En daar organiseerde ik evenementen. En zo liep ik weer iemand tegen het lijf die een vriend had die in de goede doelensector werkt en wel een communicatiemedewerker nodig had. Nou, toen ben ik daar terechtgekomen, heb ik verder gesolliciteerd. Ben ik bij UWV terechtgekomen als communicatieadviseur. Dat was eigenlijk een heel zoekend jaar. In die tijd had ik ook heel veel stress, want je weet natuurlijk niet of het goed gaat komen. Het was ook midden in de economische crisis. Toen ben ik eigenlijk op het pad doorgegaan. Ik heb bij mijn vorige werk communicatieadviseur geweest een aantal jaar. En dat was ook echt, ja, hoe heb ik die transitie gemaakt? Dat was ook, ja, gewoon zelf leren, zelf ontwikkelen. En jezelf, ja, een soort van personal branding, jezelf neerzetten in die rol. Tegelijkertijd kwam ik er tijdens dat pad ook achter. Ik vind communicatie heel leuk en alles wat ermee te maken heeft. Maar ja, het is niet mijn passie en ik ben ook wel meer generalist. Ik kan veel verschillende onderwerpen interessant vinden. Dat is ook wel des historicus. En tegelijkertijd ontdekte ik dat ik wat talent had voor leidinggeven en graag zelf dingen neerzet, zelf onderneem. Toen ben ik verder gaan zoeken en kwam ik bij mijn huidige werk uit. Waar ik interim manager ben voor de Rijksoverheid. En ja, het leuke daaraan vind ik dat ik heel veel afwisselingen in mijn baan heb. En ja, veel zelf neer kan zetten. En elke half jaar weer een andere werkplek heeft.
Ja, want dat vind je dus fijn. Je komt dan dus binnen bij een bedrijf waar het dan vermoedelijk, of bij op een locatie waar het vermoedelijk even niet zo goed gaat. Anders hebben ze geen interim manager nodig. En jij gaat dan de boel fixen.
Dat vind ik wel het allerleukste om te doen. Kijk, ik doe natuurlijk ook gewoon opdrachten waar ik iemand bijvoorbeeld vervang tijdens zwangerschapsverlof. Dat kan ook, dat is best leuk. Daar kun je veel van leren. Maar ik vind eigenlijk de allerleukste opdrachten, zowel in mijn werk als in mijn bestuurswerk, als het even niet zo lekker loopt. Als er mensen niet goed met elkaar samenwerken, als het gewoon een zootje is. Er moeten dingen gereorganiseerd worden, dan ga ik helemaal aan. Mm-hmm. Ik zat er laatst over na te denken en toen dacht ik, ik hou ook heel erg van opruimen. Dus ik probeer eigenlijk een beetje een Marie Kondo van het managen te worden.
Ja, mooi.
En laatst heb ik dat ook letterlijk gedaan op een opdracht. Het was een hele rommelig kantoor. Ik zei, jongens, ik ga eerst even opruimen en dingen per categorie sorteren. En daarna kan ik weer aan een strategisch plan verder tikken.
Hoe reageren mensen daarop?
Ze keken wel een beetje vreemd aan. Ik zei, jongens, sorry dat ik heel neurotisch aan het opruimen en het poetsen ben. Maar dit moet ik gewoon even doen.
Ja. Nou, mooi.
Ja, dus dat doe ik om aan mijn geld te komen.
Oké, en dan doe je ook nog een heleboel dingen om aan je inspiratie te komen.
Ja, zo zou je het kunnen omschrijven.
Je bent actief bij D66. En in het bijzonder bij het Els Borst-netwerk van D66?
Klopt. Eigenlijk sinds ik politiek actief ben, is dat een rode draad die door mijn politieke carrière heen loopt. Ik ben ooit begonnen bij D66. De eerste activiteit die ik organiseerde, dat ging over hoe krijgen we meer vrouwen in de gemeentepolitiek. Het lokale bestuur hier vroeg me een avond samen te stellen. En dat deed ik natuurlijk vol enthousiasme. En aan het eind van de avond zeiden een aantal bestuursleden van, joh, moet je zelf niet een keer de stap zetten? Mm-hmm. Toen dacht ik, ik? Dat is ook een rode lijn. Dat hebben wel meer vrouwen dat ze zichzelf toch wat lager inschatten dan ze capabel voor zijn. Dat was voor mezelf wel een les om er gewoon voor te gaan. Maar ook om eigenlijk door te blijven gaan met ook andere vrouwen te inspireren en te faciliteren om die stap naar de actieve politiek te maken. Wat het ook kan zijn. En ik zit inmiddels ook in het landelijk bestuur van het Els Borst-netwerk, het vrouwennetwerk van D66. En ik organiseer in Leiden nog steeds ook activiteiten voor om vrouwen in de politiek te krijgen.
En je hebt de Leidse afdeling van het Els Borst-netwerk opgericht. Ja. De eerste lokale afdeling.
Ja. Ja. Ja, omdat ik er gewoon heel erg in geloof dat je juist in een lokale setting talenten kunt spotten, vrouwen kunt opleiden en ook kunt inspireren om een stap te zetten. En het gesprek wat ik heel vaak heb met vrouwen die nog twijfelen, die hebben altijd zoiets van, ik weet niet of een debat gaan of een actieve politieke vind. Ik weet niet of ik een Kamerlid wil worden. En dan zeg ik altijd, dat hoeft ook nog helemaal niet. Er zijn zoveel manieren om in de politiek actief te zijn en je stem te laten horen. En dat kun je op lokaal niveau echt uitstekend laten zien.
Ja, zeker. Wat wilde je vroeger worden toen je klein was?
Toen ik klein was, wilde ik of schrijver worden of minister-president. Mm-hmm. Ja, het kan nog steeds eigenlijk.
Kan nog allebei. Een politieke functie, is dat nog wel iets waar je, of een uitvoerend politieke functie, want je bent natuurlijk al politiek bezig, maar een vertegenwoordigende functie, is dat nog steeds iets waar je naar
zeker. En ik heb daar niet een termijn aan gezet voor mezelf. Ik kan me heel goed voorstellen dat ik bij de volgende gemeenteraadsverkiezing of bij de volgende Tweede Kamerverkiezing mezelf kandideer. Maar dat zou ook kunnen dat ik dat over 10 jaar of 20 jaar doe. Omdat ik natuurlijk ook, wat ik net ook al zei, ik heb ook veel andere dingen die ik op dit moment leuk vind. En dat is ook een van mijn valkuilen. Dat ik focus vind ik moeilijk. Mm-hmm. Maar de politiek trekt nog steeds. En ik denk ook zeker als je echt verandering wilt. Verandering wil bewerkstelligen. En je eigen visie naar beleid wil vertalen, dan is de politiek wel de plek om het te doen.
Ja.
Maar je bent natuurlijk ook gewoon een persoon met een eigen leven, waar ook werk en ook privé en allerlei andere dingen spelen. Dus ik heb er voor mezelf nog geen tijdlijn op gezet.
Okay. Wat zouden volgens jou alle vrouwen per direct moeten gaan doen?
Ik neem even een slok van mijn koffie. Ja, hier heb ik over nagedacht. Dat is de lessen die ik elke vrouw zou willen meegeven. En de eerste les is eigenlijk gaan nadenken over geld. En we kennen natuurlijk allemaal de discussie over de loonkloof. En dat is ook een hele belangrijke discussie. In Nederland is die nog steeds niet gedicht. En ik kan ook natuurlijk iedereen aanraden te onderhandelen over je salaris, et cetera. Maar iets waar we eigenlijk nog niet genoeg over hebben is ook de kloof in welvaart. En dan heb ik het ook over vermogen en ook over je financiële weerbaarheid. En het is eigenlijk om twee dingen belangrijk. Sowieso voor de grote levensgebeurtenissen, want we hebben allemaal, helaas krijgen we allemaal te maken met dat je een tijdje niet kan werken of misschien gaat scheiden of iets anders. En dan is het gewoon ontzettend belangrijk om wel je eigen keuzes te kunnen maken en je financiële buffer daarvoor te hebben. En wat ik ook ontzettend belangrijk daarbij vind. Kijk, ik heb zelf best wel een luxe positie daarin. Als in, ik heb geen gezin, ik ben niet getrouwd, ik kan echt mijn eigen leven leiden.
Het is op zich heel verfrissend dat je dat een luxe positie vindt. Bedenk ik ineens, er zouden heel veel mensen zijn die zeggen, oh, ze heeft geen gezin, wat sneu. En je, dat is wel mooi dat je daar...
Ja, nee, het geeft je een heel vrij leven. En ik kan gewoon plannen maken van, joh, ik wil volgende maand, heb ik zin om vrienden op te zoeken in Parijs. Ik ga daarheen en ik boek en nobody cares.
Ja. Nou, die vrienden in Parijs vinden het wel leuk.
Ja, superleuk. En ik kan gewoon dingen kopen waar ik zin in heb. En ja, echt mijn leven inrichten zoals ik dat wil. En daarom is het ook belangrijk om over geld na te denken. En te bedenken van wat heb ik nodig om het leven te leiden dat ik wil. En dan hoef je niet eens heel veel geld te hebben. Maar om te kijken, wat vind ik belangrijk. En past mijn financiële plaatje daarbij.
Ja.
En ik wil ervoor pleiten om dat niet meer als een... Ja, geld niet meer als een vies woord te zien, maar ook echt na te denken hoe je ook in de toekomst wil leven. Wanneer je bijvoorbeeld minder wil gaan werken. Wat voor een spaar- en belegpatroon daarbij hoort. Dus dat vind ik zelf ontzettend fascinerend om hier mee bezig te zijn.
Ja, mooi.
En het andere wat ik ook iedereen kan aanraden is om gewoon, we noemden het net ook al even, ik ben alleen, dus ik kan mijn eigen leven leiden, maar ik kan ook iedereen aanraden om gewoon echt heel tevreden met jezelf te zijn en om tijd met jezelf door te brengen. En wat ik zelf ieder jaar doe is op een mini sabbatical gaan. Ik ben net weer terug van 3 dagen Maastricht. En ja, om die sabbatical te gebruiken om echt te reflecteren op waar je mee bezig bent in je carrière en je doelen. Je lange termijn doelen. En ook terug te kijken. Van, ben ik een beetje lekker bezig? En de dingen die ik nu doe, krijg ik daar genoeg energie van? Dus dat vind ik ontzettend leuk om te doen. En wat ik ook wel van mezelf vaak moet doen. Ook omdat ik best wel druk ben en veel dingen naast mijn werk doe. Is van mezelf gewoon een verplichte schapsessie houden. Dat doe ik eigenlijk gewoon hier in huis. Ik heb hier, dat kunnen jullie natuurlijk niet zien, maar ik heb enorme glazen muren. En die kan je volhangen met post-its. Wat ik dan 1 keer per jaar doe, is gewoon allemaal dingen opschrijven waar ik mee bezig ben. En dan kijken in één overzicht. Want als je het visueel maakt, is het ook veel confronterender. En dan ga ik gewoon...
Dus alle dingen die je doet?
Alles. En dat kan ook bijvoorbeeld zijn sport. Ik had een aantal jaar geleden deed ik en hardlopen en zwemmen en yoga. En ik dacht, dat is echt best wel veel. Dus ik had elke week druk moeten maken van, ben ik niet naar yoga geweest, wat erg. Dus ik dacht, één van die drie moet gewoon weg.
Ja.
Dat geeft zoveel ruimte om dat bij elk aspect van je leven te doen. En dat geeft heel erg de ruimte om strategisch nee te zeggen. Maar dat creëert ook ruimte om strategisch ja te zeggen op mooie kansen die... Ja. Wel weer voorbij komen in die ruimte.
En ook als je dan weet van ik heb gekozen dat ik dit wel ga doen. Dan doe je het misschien met wat meer overgave dan als je het eigenlijk doet omdat je het al jaren doet. Zonder er een keer bij stilgestaan te hebben.
Absoluut.
Is dit wat ik wil?
Absoluut.
Ja.
En het helpt mij heel erg. Wat ik net ook al zei is ik vind het moeilijk om focus aan te brengen. Ik vind veel verschillende dingen leuk. Maar zo'n schrapsessie helpt mij wel om iets meer focus te krijgen. En ik heb geaccepteerd dat ik wel altijd een persoon zal blijven die zich niet laat omschrijven in één rol. En ik word er niet blij van als ik alleen een 9 tot 5 baan heb. Dus ik zal altijd die verschillende interesses hebben. Maar dat vraagt ook wel wat zelfmanagement om dat vol te houden.
Ja, ja zeker. Ja. Nou, dus mini sabbatical dat is een mooie tip. Ik ga zelf ook wel eens een paar dagen in mijn eentje weg. Maar dan noem ik het geen mini sabbatical. Maar ik denk dat dat ook wel helpt om het dan ook echt wel structuur en een vraag aan jezelf te stellen als je daarheen gaat. Wat ik doe, dat noem ik dan master dating. En dat is gewoon leuke dingen doen met mezelf. Maar een professionele invulling daarvan is misschien ook wel verstandig.
Ja.
Ja, mooi. Waar moeten alle vrouwen volgens jou per direct mee ophouden? Of in elk geval niet alle vrouwen, maar de meeste.
Alle vrouwen. Nou, daar heb ik wel een advies voor. En dat is stoppen met jezelf afwijzen. En wat houdt dat in? Ik praat veel met vrouwen die bijvoorbeeld op een vacature willen reageren. Of bijvoorbeeld politiek actief willen worden. En voordat ze überhaupt de eerste stap hebben gezet, al tegen zichzelf zeggen van nee, ik ben er nog niet klaar voor. Of ik voldoe niet aan alle eisen. Ja, fuck it. Ga er gewoon voor. En dan kan altijd iemand anders je nog afwijzen. En ook als je afgewezen wordt, is het een goede oefening. En dan lukt het volgende keer weer. Of dan lukt het volgende keer wel. Of misschien de keer daarop.
Of niet en heb je het
ja, en dan ga je iets anders doen.
In een schrapsessie van je naam afgehaald.
Ja, en dat is ook toen ik actief wilde worden in de politiek. Ja, ik heb altijd interesse gehad, maar ik ben pas mijn 28e lid geworden. Ook omdat ik in mijn hoofd van die belemmerende overtuiging had. Van ik ben te jong, ik weet er nog niet genoeg van. Ik ben nog niet klaar voor een actieve politieke rol. Nou ja, en op een gegeven moment, ook al na 3 glazen rode wijn, heb ik samen met een vriendin gewoon besloten van joh, we worden wanneer is dan wel het goede moment?
Waarom eigenlijk niet?
Waarom niet? En dan worden we lid. En nou ja, ook als we niks meer doen, prima. En ik ben blij dat ik die stap heb genomen. Want het heeft me weer veel mooie dingen opgeleverd.
Je zat er ook bijna. Je zat ook bijna in de raad, toch?
Ja, ik zat bijna in de raad.
Ja,
de peilingen die zitten niet mee. Dus het is even wat magere jaren voor D66.
Als we evenveel zetels hadden gehad als vorige keer, dan had je erbij gezeten.
Ja.
Niet aan jou.
Nou ja, volgende keer beter, zeg ik dan maar.
Precies. Ja, mooi. Als je jezelf nou advies zou moeten geven, de Lian van 15 jaar geleden, wat zou je jezelf adviseren? Dus het is de Lian van
16 jaar
oud?
Ja, 16 jaar. Ik dacht al 15 jaar geleden, toen was ik 10, maar dit was ik dus al 16. Toen zat ik in 5 VWO en toen was ik een enorme nerd. Echt wel een gigantische nerd. Die er echt heel verdrietig om was dat ik niet elk rapport met 10 voor Latijn stond. Een beetje die hoek. En toen was ik ook heel erg aan het oriënteren op studie en studiestad. En ik kom uit Nijmegen en ik heb toen in Nijmegen georiënteerd, maar ook al in Leiden. En ik vond Leiden toen al heel leuk en het had een soort appeal voor mij. En toch heb ik die keuze niet gemaakt. En heb ik mijn bachelor in Nijmegen gedaan en ben ik eigenlijk pas 3 jaar later heb ik mijn geboortestad verlaten. En ik zou eigenlijk aan mijn 16-jarige zelf willen adviseren om toch gewoon de stap te nemen en in het diepe te springen.
Ja.
En gewoon beginnen met awesome zijn. Maar goed, dat is ook. Ja, sowieso zeg ik altijd. Eigenlijk mijn leven is pas begonnen toen ik ben gaan studeren. En misschien wil ik dat ook al tegen mijn 16-jarige zelf zeggen. Want it gets better, it gets more awesome.
Ja.
Even wachten. En dan,
dit is niet de hele wereld. Dat had ik ook op de middelbare school. Dat ik dacht, het is gewoon alles wat er is. Dat er is niet.
Ja.
Dus hier moet ik me bewijzen, want hier is het.
Ja.
En achteraf gezien, dan denk ik, dat had ik ook allemaal best kunnen laten. Heb jij de film Booksmart gezien?
Nee, nog niet. Ja, die wil ik heel graag
zien. Die moet je heel nodig zien. Ja. Dus het gaat wel een beetje hierover.
Ja.
Over die meiden die dan achterkomen dat hun klasgenoten die alleen maar aan het feesten waren, ook naar goede scholen gaan. Wat hebben zij dan al die tijd gedaan?
Ja.
Dat is zo herkenbaar. Ik dacht echt, dat ben ik, wat erg.
Ja, ik zit wel veel in de boeken.
Ja.
En de meeste dingen ben ik echt gewoon de dag na mijn eindexamen meteen vergeten. Vraag me niks over economie of wiskunde. Ja, en ik, de echte interesses die komen pas later. Maar dat moet je natuurlijk ook ontwikkelen. Als ik tegen mijn 16-jarige zelf nu wijze adviezen ga geven... Ja, het is ook natuurlijk omdat ik een bepaalde ontwikkeling heb doorgemaakt.
Ja.
Dat ik de persoon ben die ik nu ben.
Ja, maar ja, de kennis van nu is best leuk voor advies, ja. Advies voor toen.
Ja, als ik een 18-jarige tegenkom, dan denk ik ook zo... Oh, ik wil je zoveel wijze raad geven, maar ja, you don't care.
Ja, geen zin. Ja. Ja. Ja, ik heb ook leerlingen die dan een vriendje hebben... En dat ik, dan denk ik altijd, de kans dat jullie het uitmaken in de zomervakantie na jullie eindexamen is zo groot dat iedere energie die je hier nu in steekt, kan je net zo goed gewoon in het ander steken. Maar ja, dat is ook zo, oude vrouw geeft advies.
Ja, een oude wijf advies, ja. Ja.
En geef dan eens een advies aan een oude wijf van 15 jaar ouder dan jij? Als
ja.
Jij zelf 15 jaar ouder bent dan nu?
Ja, dan ben ik 46.
Ouder dan ik, dus echt oud.
Echt super oud. Ja, ik hoop dat de Aziatische genen dan nog steeds hun werk doen. En dat ik gewoon nog hetzelfde uitzie als nu. ik hoop dat ik als 46-jarige ook nog steeds me blijf ontwikkelen. En dat ik nog steeds dezelfde houding heb als ik nu... Ja, als hoe ik nu in het leven sta. Dat gewoon verschillende interesses najagen... En ook in mijn werk steeds blijven ontwikkelen. Steeds afvragen, zit ik hier nog op mijn plek? Kan ik hier mijn doelen bereiken? En dat ik niet zo iemand ben die al 10 jaar op dezelfde werkplek zit. En denk, ja, het is wel prima zo. Nu bedenk ik me dat jij ook al 17 jaar bij dezelfde werkgever
langer,
zit.
Langer, sinds 2000. Ja.
Ja. Ja.
Maar ik ben echt heel erg scheidluis. Ik durf niet zo goed te solliciteren. En... Het is bij mij wel zo dat ik denk, ja, als ik nu ga solliciteren op een andere school, dan heb ik in feite gewoon, doe ik hetzelfde, maar dan ergens
precies.
Anders.
Ja.
En ik heb ook wel eens gedacht, moet ik niet iets heel anders gaan doen? Maar dan weet ik niet wat.
Ja.
En dan, nou, ik zal niet zeggen dat ik dan niet durf, maar ik weet ook niet eens in welke richting ik dan zou moeten solliciteren.
Ja.
Wat ik dan zou moeten willen doen. Dus ik heb ook, net als jij, heel veel side hustle.
Ja, precies.
En daar kan ik me ook heel erg in ontwikkelen... terwijl ik op school me op zich ook ontwikkel. Ik heb wel wat veranderingen in mijn functies gehad. Ik heb nu veel meer coördinerende functies dan ik had.
Precies.
Maar ik zit wel al heel lang in hetzelfde gebouw. Het voordeel bij ons is wel dat de kinderen wisselen.
Ja. Ja. Oh ja, nou dat zie ik me ook nogal... Ik denk als ik 46 ben, ik denk dat mijn leven er wel helemaal anders uitziet dan nu. Dat ik misschien ook een heel ander beroep heb.
Ja.
Wat het dan is, dat zou ik ook nog niet weten. En ik hoop dat ik de moed heb om ook op mijn 40ste te denken... Nu gaat het roer om.
Ja.
En dan komt ook weer het gelddingetje. Ik hoop dat ik dan, dat je doordat ik genoeg geld heb, de rust heb om ook even bijvoorbeeld een jaar ertussenuit te gaan. En te denken, joh, wat...
Een mega sabbatical,
ja.
Ah. Je had het net over je Aziatische roots. Is dat, hoe belangrijk is dat voor jou?
Dat wordt steeds belangrijker. Ik had het vroeger niet zo door. Ik ben opgegroeid in een witte omgeving. Ja, natuurlijk mijn familie van mijn moeder is allemaal Aziatisch. Dus ik had wel door dat ik van andere afkomst was. Maar toen ik op school zat en in Nijmegen was ik gewoon de enige persoon van kleur. Met nog één Marokkaanse jongen op de hele school. En dat was het. En ik was er niet zo mee bezig. Soms vroegen mensen wel van, als ik een werkstuk over Tibet had gemaakt, van kom jij er dan vandaan? En ik dacht van, helemaal uit de richting, ja. Helemaal uit de richting, don't ask.
Je bent gewoon heel Azië, ben je gewoon niet eentje.
Ja, maar dat is wel, ik krijg de raarste vragen. Maar ook van, spreek je dan Chinees? Nee, Indonesisch? Nee. Dus je krijgt de raarste vragen. Maar eigenlijk, tot een paar jaar terug was ik er helemaal niet zo mee bezig. En ik merk dat nu... politieke debat en het maatschappelijke debat polariseert ook wel. En dat zet je dan ook al aan het denken van hoe zit ik hierin?
Mm-hmm.
En ik merk dat nu ik ouder word, ontmoet ik ook meer andere mensen die ook een andere afkomst hebben. En dus dan ga je ook meer over je eigen roots nadenken. En nadenken, ja, wat maakt mij dan anders? En wat maakt mij dan, ja, een soort van bicultureel persoon?
Ja, want je hebt, je noemt het Aziatische roots, het is een Chinese voornaam, maar het is Indonesisch, hè?
Ja, dat klopt.
Ja.
Ja. Ja, ik heb dus een Chinese voornaam. Ik ben naar mijn oma vernoemd. En mijn familie zijn Chinezen uit Indonesië. Peranakan Chinezen noemen we onszelf. En ja, dat is een bevolkingsgroep die al heel lang in Indonesië woont. Mijn eigen familie is in de 19e eeuw vanuit Zuid-China naar Indonesië gekomen. En hebben daar hun hele leven opgebouwd. En zijn ergens begin 20e eeuw ook het Chinees kwijtgeraakt. Wat ik nu ontzettend jammer vind. Mm-hmm. Maar dat is altijd een groep geweest die heel erg op Nederland was gefocust. Vanuit de koloniale tijd ook. Dus mijn opa die was ook heel erg echt een Neerlandofiel. Dus toen Indonesië onafhankelijk werd, was het niet echt een prettige plek voor hem om nog te zijn. Dus hij heeft op een gegeven moment besloten om zijn vrouw en 9 kinderen mee te nemen naar Nederland. En zodoende deze tak van de familie hier. Ik heb daar ook nog wel een hele grote extended family. Die eigenlijk over de hele wereld verspreid zijn. En ik ben er nu... Ja, ook wel meer mee bezig en ik verdiep me er meer in. En ik ga nu ook jaarlijks naar de Chinees-Indonesische Historische Vereniging. Dat zit hier in Leiden. Waar de geschiedenis van die Chinees-Indonesische Nederlanders wordt vastgelegd. Omdat het ook een groep is die niet zo graag over zichzelf praat. Dat is ook wel typisch. Als ik dan iets typisch Chinees of Aziatisch mag aanwijzen, dat is toch een soort van... bescheidenheid en niet heel erg open houding hebt. En dat is heel generaliserend, maar dat is wel iets wat je ook wel in je zelfbewustzijn als groep tegenhoudt. En ik denk dat de generatie van mijn ouders, van mijn ooms en tantes, dat die er niet heel veel over praten, niet heel veel mee bezig is. En dat de eigen generatie heeft overgeslagen. En ik merk dat ik en mijn nichtje... dat wij juist heel erg benieuwd zijn van wat is nou dat Chinese in ons.
Ja.
Dat is nog een zoektocht die nog steeds gaande is.
En je hebt ook meegedaan aan een fotoproject?
Ja. Ja. Ook op de Chinese-Indonesische vereniging ben ik op een gegeven moment Kevin Kwee tegengekomen. Hoe dat gebeurde is ook omdat hij de enige andere jonge persoon was en we wel met elkaar moesten praten. je merkt toch als je Chinese Indo's onder elkaar, dan heb je meteen een klik. En hij zei, joh, ik ben met een fotoproject bezig om de ziel van de Peranakan Chinezen in Nederland vast te leggen. Van wat is nou, wat ons bindt, wie zijn het, wat doen ze. En daar heeft hij mij op de foto gezet. En heel leuk, hij heeft ook een aantal tentoonstellingen gehad. En daar ook mijn foto bij gebruikt.
Het is een prachtige foto, het is echt een heel mooie foto. Ja.
Ja. Ik ben er zelf best tevreden mee met de foto. En ik denk dat er ook heel veel in zit. Het is een foto waar ik in een Indonesische jurk een beetje uit het raam kijk. En er zit een element van heimwee in. En een element van verstilling en introversie.
Ja, rust ook heel
erg. Rust.
Ja.
En dat heeft hij mijn kern wel heel erg mee gevangen. Maar ik denk ook wel de kern van de Peranakan. Dat je inderdaad... bescheidenheid.
Ja, het is niet een hele trotse foto op de een of andere manier. Het is niet een... kijk mij eens... maar daardoor wordt het dus wel dat je denkt... dat is er ook. Maar het is geen grote neonpijlen op jezelf foto. En dat vind ik wel heel... Ik vind dat heel mooi.
Ja, en die andere foto's die hij gemaakt heeft... hebben dat ook wel. Een hele erge bescheidenheid. Terwijl het toch een gemeenschap is die... supergoed geïntegreerd is in Nederland, die er hele gave dingen doet. Mm-hmm. Maar je hoort er eigenlijk bijna niks van.
Nee, ik denk ook omdat mensen niet precies weten wat dat dan is. Mm-hmm. Dus dan krijg je inderdaad van die vragen met... wat heb je dan voor voornaam?
Ja.
Of waar kom je vandaan?
Waar kom je echt vandaan? En waar kom je ouders vandaan?
Ja.
Ja, elke persoon van kleur heeft deze conversatie minimaal 1 keer per maand. En dat is zo vermoeiend.
Ja, het is ook heel moeilijk. Het is ook heel moeilijk. En het grappige is, ik heb zelf geen Nederlands paspoort. En ik merk dat heel veel personen van kleur in Nederland wel gewoon een Nederlands paspoort hebben. En... dan wordt dan gevraagd, waar kom je vandaan? En die komen dan inderdaad uit Alkmaar of Nijmegen. En ik kom niet uit Nederland. En zelfs ik dan denk ik al, van waarom krijg ik dat? Ik heb dan altijd de vraag van, heet je dan Herman? Dat is toch gewoon een Nederlandse achternaam? En denk ik, het is Herman, maar maakt mij verder niet uit. Ja. Ik heb een Brits paspoort. En ik heb er gewoon voor gekozen om het gewoon op z'n Hollands uit te spreken. Maar het is dan, ik merk ook wel dat mensen het wel moeilijk vinden. Je wil het dan een soort van wel weten, maar je weet niet zo goed hoe je het moet vragen.
Ja.
Dus waar kom je vandaan werkt niet. Ik heb wel eens iemand, zeg maar, iemand van kleur aan iemand anders van kleur horen vragen, waar liggen je roots? Toen dacht ik, dat is misschien een aardigere manier om het te vragen. Maar als ik dat dan vraag, dan denk ik ook van, wat ben je nou voor nep?
Ja, onderling is het dan wat makkelijker. Als ik een andere Chinese Nederlander tegenkom, dan ga ik ook meteen vragen van, oh, ben je dan een Chinese Indo? Of ben je een Surinaamse Chinees? Of ben je een restaurant Chinees? Of ben je een geadopteerde Chinees? En dan kom je al heel snel tot een gesprek. En dat vind ik altijd heel leuk als ik een ander tegenkom.
Ja.
En mijn moeder gaat zelfs zover dat ze elke Aziatische persoon op straat groet. Dat vind ik ook wel ver gaan. Maar dat is blijkbaar een dingetje onder de Chinese oma's. Ja, nee, en ik voel me ook wel echt Nederlands, maar ook weer niet.
Ja.
En ja, dat vind ik ook wel lastig in het debat van nu. Je moet een soort van partij kiezen. Van, oh ja, dat is heel erg een tendens van wat is nog, wanneer ben je echt een Nederlander? Zeker het integratiedebat. Je moet een soort van,
ja,
er is een soort threshold om echt Nederlander te zijn. En dat is een context die voor mij gewoon nooit helemaal zou kloppen, omdat ik ook familie over de hele wereld heb. Ik heb zelf in het buitenland gewoond, dus ja, ik ben Nederlander, maar ja, ik voel me ook gewoon Europeaan en een wereldburger. Nou, dat klinkt wel heel kazig, maar
nee, ja, maar het is natuurlijk, zo. Het is ook niet helemaal duidelijk. Ik bedoel, je voelt je in de eerste plaats gewoon wie je bent natuurlijk. En
ja,
er zit niet echt een gillend nationalisme bij. Ik denk dat er bij heel veel mensen niet echt dat je denkt, nou, ik ben een Nederlander.
Nee.
Ik hang een vlag op in mijn huis. Dat heet volgens mij, zeg maar, dezelfde kaasmeisjes hebben dat, denk ja, ik niet.
Ja.
Maar ja, aan hen wordt ook nooit gevraagd van, wat voel je je nou eigenlijk?
Precies, precies. Ja, dat heeft ook wel, mijn keuze om ook voor D66 te kiezen heeft het wel beïnvloed. Omdat het voor mij echt de enige partij is die het internationaal niet als een bedreiging ziet. En dan maar weer als een kans. En ook heel erg pro-Europa is. En dat is wel iets wat ik denk van, nou, daar moet je ook wel voor vechten. Dat moet je ook uit durven spreken.
Hmm.
Dus dat vond ik heel belangrijk. En dat is natuurlijk ook allerlei andere redenen dat ik bij deze partij zit en niet bij een andere. Maar dat was wel voor mij een van de triggers om die keuze te maken.
Ja. Oh, mooi. Nou, we hebben het even gehad over de foto op de tentoonstelling. Hoe belangrijk is uiterlijk voor jou in het dagelijks leven?
Uiterlijk? Niet heel belangrijk, denk ik, vergeleken met andere vrouwen.
Mm-hmm.
Nou, ik probeer me wel enigszins toonbaar te maken elke dag.
Lukt best aardig.
Dan gewoon een beetje uit te deuken en ik draag make-up en ik heb best wel veel kleren.
Mm-hmm.
Maar het is ook niet een grote hobby of zo voor mij. Het is meer net als koken. Ik kan het wel, ik vind het best aardig, maar het is niet mijn hobby.
Okay.
Ik kan ook 3 maanden geen kleding kopen. En ik moet mezelf soms ook echt dwingen om, ja, ik ben echt geen schoenenmens. Dus dan moet ik een winkel in en mezelf echt dwingen. Want je moet nu 2 paar kopen, anders loop je gewoon blootsvoets morgen.
Ja, maar dan ben je er ook weer even vanaf. En dan kan je nog
eten. Ja.
En hoe zou je je kledingstijl omschrijven?
Ik vind business chic vind ik al een hele leuke stijl. Dus ik heb ook heel veel jurkjes. Ik heb echt zo'n 30 jurkjes die ik veel te weinig aandoe. Ik vind het ook heel leuk om echt die powersuits aan te doen of een beetje wat meer genderneutraal te kleden. Mijn nieuwe favoriete winkel is de Uniqlo in Amsterdam, waar je ook gewoon een soort van een beetje unisex basics kunt krijgen. En dat vind ik wel leuk om verder mee te experimenteren.
Mm-hmm.
Ik heb inmiddels ook weer lang haar. Ik heb jarenlang kort haar gehad. Dat geeft ook heel veel reacties.
Ja.
Daar heeft iedereen een mening over. Maar nu laat ik het weer even groeien. Dus daar moet ik ook weer aan wennen. Dat moet ik ook weer even nadenken over hoe ik dat in mijn stijl ga integreren. Het is wel heel warm nu in de zomer.
Ja. En het soort kleding dat je draagt, dat is gewoon ook het soort kleding dat je naar je werk kan dragen? Of heb je speciale werkkleding en kleren voor je leven?
Ja, kijk, als ik thuis kom, dan doe ik liefst gewoon meteen mijn broekpak uit en spijkerbroek aan, t-shirt aan.
Mm-hmm.
En naar mijn werk, ja, ik ga niet een pak, maar wel iets chiquer. Dus ik ga niet zo snel een spijkerbroek dragen of een gewoon t-shirt. Dus wel iets chiquer, maar ik werk voor de overheid, dus hoef je ook niet strak in pak aan te komen.
Nee.
Maar gewoon wel enigszins toonbaar. Dat is het streven.
En je tas, wat heb je voor tas?
Nou, ik heb verschillende tassen, maar voor mijn werk heb ik een leren laptoptas. Ja, die staat hier ook naast. En ja, die is eigenlijk veel te groot, want ik neem mijn laptop bijna nooit mee. Maar er gaat altijd wel veel in. Er gaat een krant in, er gaat altijd een boek in. En verder, nou ja, gewoon wat je in een tas hebt. Ik heb nog een analoge agenda. Ja, dus ook als ik op een feestje ben en mensen willen een afspraak maken, dan zeg ik, ja, ik kijk morgen even in mijn agenda.
Ja. Ik heb digitaal en analoog. Ja. Naast elkaar.
Ja.
Maar ik vind het wel fijn. Ik herken het. Ik zou eigenlijk het liefst ook 100% analoog gaan. Maar ik vind het wel heel fijn om het op te schrijven en om het dan mijn week te plannen. Want dan wordt het ook echter voor mij. Iets dat je in je telefoon zet, dat is gewoon. Dat begint eigenlijk de ruimte voor onderhandelingen.
Ja.
Als ik het op het papier heb gezet, dan is het niet echt hoor.
Ja, ik vind het ook heel lekker om lijstjes te maken in mijn agenda en dan gewoon af te vinken. Ja.
Heerlijk. Wat heb je voor agenda?
Een Moleskine.
Oh.
Ja, heel hipster.
Ik heb een passion planner.
Ja, die heb ik ook een tijdje gehad. Ja. Maar dat is voor mij wel erg dik om elke dag mee te slepen.
Oh ja, ze hebben nu Moleskine formaatjes.
Oh.
Ja.
Wait.
Het kan nog. Social media, ben jij daarop?
Ik ben. Ja, ik ben eigenlijk op alle social media wel, behalve op Snapchat, want daar voel ik me wel te oud voor. Nee, maar ik zit op LinkedIn, Facebook, Insta, Twitter. En op Twitter ben ik wel het actiefst.
Mm-hmm.
Of daar heb ik echt een policy of een, ja, hoe noem je dat? Daar doe ik wat mee. Kijk, Facebook, LinkedIn heb ik gewoon, dat heeft iedereen wel. Maar Twitter, dat gebruik ik ook.
Dat is je lievelings social media.
Ja, dat vind ik wel entertaining.
Ja.
Vooral als ik in een Twitter fitty geraak, dat vind ik erg amusing. En ik ben als feminist op Twitter is het sowieso heel echt hilarisch. Want je hebt natuurlijk. Ik gebruik Twitter voornamelijk om op dingen te reageren. Als ik gewoon een gekke column in de krant zie of een gekke cover, dan moet ik daar gewoon wat van zeggen. Zeker als het over emancipatie of de. Hoe Chinezen in de media worden neergezet. En dan als er iets gebeurt, dan moet ik daar wat over zeggen. Soms zeg ik ook weken niks hoor. Of dan zeg ik het in mijn hoofd. En denk ik, dat hoeft Nederland verder niet te weten. Dus ik gebruik het vooral als maatschappijkritiek. En het heeft me ook heel veel gebracht, Twitter. Ik zit in een feministische boekenclub, Ontspoorde Feministen. En die ken ik via Twitter. Mm-hmm. Allemaal via. Zo zijn we bij elkaar gekomen. En we lezen nu elke 6 weken een boek. Maar we hebben ook echt een community gemaakt. Dus als een van ons in een Twitter-fitty zit, kunnen we ook een berichtje sturen in de appgroep van jongens, val even bij of kom er maar in. Ja. Het brengt me eigenlijk wel heel veel. En ik ben ook weer niet zo bekend dat ik heel veel over me heen krijg. Maar ik heb een aantal keer gehad dat een tweet van mij viral is gegaan. En dan gebeuren er hele bijzondere dingen. En dan krijg je echt van alle krochten van het internet gaan open. En heel veel gekkies over je heen.
Ja, ook allemaal dingen die niet relevant zijn.
Je wordt voor de gekste dingen uitgemaakt. Wat ik ook altijd wel heel entertaining vind. Echt wel taalvondsten. En dan is bakfietshoer nog wel de minst creatieve. Maar I don't know. dat soort dingen. En ik vind het altijd wel amusant. Ja, het komt ook wel dichtbij. Het is ook wel kwetsend. Maar als ik dat gelezen heb, denk ik, oké, blok. Ik zit hier voor mijn plezier.
Ja.
Doei.
Ja, ik had laatst op Instagram per ongeluk iemand getagd die als accountnaam iets met Belastingdienst had. Want ik was ruzie aan het maken met de Belastingdienst. En deze persoon, ik ga er dan vanuit dat het een man is. Ik weet niet precies waarom. Die kwam er 6 weken later achter. En het was in een story. Maar die werd helemaal gek. En die ging mij ook echt voor allemaal dingen uitschelden. Dat ik dacht van
nee.
Nee. En wat heeft het ermee te maken? En ik wou eerst zeggen, sorry, ik had je niet moeten taggen. Maar toen dacht ik, juist je zo gaat reageren, dan
Dan moet je maar geen belastingdienst in je naam zetten.
Ja, verspil jij alle rechten op excuses van mij. Je hebt die feministische boekenclub. Je hebt nog wel meer feministische netwerken.
Ja, het is wel echt iets wat me aan mij blijft kleven, het feminisme.
Ja.
Ik kan er ook niet zoveel van doen.
Nou, je vindt het ook niet zo heel erg, denk ik. Je hebt Leidse Praatjes, daar is het mee begonnen, denk ik.
Ja. Nou, eigenlijk is het al in mijn vroege jeugd begonnen. Ik ben opgevoed door een feminist. En ook mijn vader was feminist. Dus ja, ik ben eigenlijk gewoon genetisch belast als feminist. De opzij lag op de koffietafel. En ik ben opgegroeid in een omgeving met heel veel vrouwen. En heel veel zelfstandige vrouwen. Dus ik ben het altijd al geweest. En het was een tijdje sluimerend. En eigenlijk rond 2012, 2013 ben ik er meer mee gaan doen. En toen was het nog helemaal niet zo... ja, geaccepteerd als het nu is. Ik bedoel, nu zie je overal feministische initiatieven en ook bekende mensen die zich feminist noemen. Dat was in die tijd nog helemaal niet zo. Ik ben toen in Leiden Leidse Praatjes gestart. Dat een netwerk evenement is voor vrouwen, young professionals. Om hen te ondersteunen op de arbeidsmarkt. En we hebben allerlei feministische issues en meer algemene vrouwen- en arbeidsmarkt issues besproken. Het gaat over onderhandelen over je salaris, tot en met work-life balance. Eigenlijk allerlei aspecten. Dus dat ben ik in 2013 mee begonnen met twee anderen hier in Leiden. En dat heeft zich doorontwikkeld in andere initiatieven. Ik ben binnen D66 zit ik in het vrouwennetwerk, de Feministische Boekenclub. Ik ben in Leiden vorig jaar zomer samen met Rosanne Schot en Ingeborg van de Ven ben ik fel begonnen, Feminist Evolution Leiden. Wat echt uitgesproken feministisch is, waarbij mijn andere initiatieven wat meer vrouwen empowerment. Maar dit is echt uitgesproken feministisch. Het lijkt op het initiatief De Bovengrondse in Amsterdam, wat er staat voor laat je feminisme zien en doe wat met je feminisme. En dat wilden we naar Leiden brengen, want we dachten, in Amsterdam gebeurt al genoeg. We willen Leiden opschudden. En dat doen we door... we organiseren culturele programmering. Rondom bijvoorbeeld een lezing over filosofie en MeToo. Over vrouwen in het Europees Parlement. Maar we hebben ook een maandelijkse nieuwsbrief.
De leukste nieuwsbrief die er is. Over...
Ja, zeker.
Ja, ik krijg hem ook. Ik kan hem van harte aanraden. Ik zal hem ook... linken in de show notes, want ik vind dat iedereen hem zou moeten ontvangen.
Ja, elke eerste van de maand feministisch leiden in je mailbox. En wat we ook doen is feministisch actie voeren. Wat een recent voorbeeld ging over de straatnamen. Dat zien we dat 80% van de straatnamen wordt of naar een man of naar een voorwerp vernoemd. en vrouwen zijn gewoon heel erg in de minderheid. Dus daar hebben we ook actie op proberen te organiseren om... Ja. Meer straten in Leiden naar vrouwelijke wetenschappers vernoemd te krijgen.
Er wordt heel veel gebouwd binnenkort, dus het zou toch een keer tijd worden.
Ja, ja. Gewoon even een gave wijvenbuurt in plaats van een fruitbuurt of een...
meer vrouw op straat heet de actie, geloof ik. Ja, mooi.
Ja, dus dat proberen we naar Leiden te halen. En ook feministen in Leiden aan elkaar te verbinden en een platform te bieden om je stem te laten horen. Ja, dus dat. Volgens mij heb ik al mijn feministische dingen nu wel opgezond.
Tenzij je nog een leestip voor mensen hebt. Want ik wil overgaan naar de tips.
Altijd. Dus
we gaan een boekentip van je, een beeldtip en een geluidtip.
Ja.
Dus we beginnen met de boekentip.
Ja, natuurlijk heb ik daar ook een feministisch voorbeeld. Sowieso, als je feministische boekentips nodig hebt, zoek op Twitter op de hashtag #ontspoordefeministen. En je komt op onze leeslijst. Morgen heb ik een boekbespreking van de Feministische Boekenclub over Fleischman is in Trouble. En dat is wat mij betreft echt de summer read van dit jaar. Het is ook echt zo'n boek wat niet heel mainstream is, maar wat vrouwen zo onderling aan elkaar doorgeven. Dit moet je echt lezen, het is gaaf. En Fleischman is in Trouble, dat is eigenlijk een chroniek van relaties en man-vrouw relaties anno nu. Het gaat over een man van rond de 40 en twee kinderen. Zijn vrouw, zijn ex-vrouw, die verdwijnt op een gegeven moment. En dan maakt hij zich wel een beetje zorgen, maar ook niet heel veel. Want ondertussen is hij ook nog een beetje lekker aan het daten en een beetje aan het swipen. En op zijn werk gebeuren ook nog allemaal dingen. En dan denk je, wat is hier nou aan de hand? En ondertussen is het heel insightful over hoe... relaties nu en wat dat met mensen doet. En op een gegeven moment, drie kwart van het boek komt zijn ex-vrouw aan het woord. En dan wordt alles omgekeerd. En ik raad het iedereen aan te lezen, ook omdat elke zin is een kunstwerk. Maar ook omdat je echt aan het denken zet van, hoe zit mijn relatie in elkaar? En hoe verdelen wij bijvoorbeeld de zorgtaken? Wat gebeurt er met een relatie als een vrouw meer gaat verdienen, flink meer gaat verdienen? Ik vond het erg inspirerend om te lezen. En dat ik ook wel ging nadenken van hoe zit mijn relatie in elkaar? En hoe zit mijn, waar ben ik tegenaan gelopen in vorige relaties? En het is gewoon echt heel interessant. Okay. Echt heel boeiend. Ja.
Zet ik die op de leeslijst? Mijn eigen leeslijst?
Sowieso. Een beeld vroeg je nog,
ja. Ja, en geluid.
En geluid.
Het beeld is film of televisie.
Ja. Nou, als we het toch over Asian representation hebben, dan kijk ik heel erg uit naar 2 films dit najaar. Sowieso vorig jaar was natuurlijk het summum van Asian pop culture toen Crazy Rich Asians uitkwam. Wat heel nice was.
Ja, was ook heel mooi.
Ja, echt heel mooi in elkaar. En yay Henry Golding. Dus dit jaar met kerst komt een nieuwe film uit, Last Christmas, met Henry Golding. Die echt gewoon mijn nieuwe crush is. Daar is net iets te oud voor, maar fuck it.
Voel je niks van hoor.
Ja, en ja, ik heb sowieso een zwak voor slechte kerstfilms. Dus een slechte kerstfilm plus Henry Golding en Emilia Clarke uit Game of Thrones. Ja, dat is gewoon 3 keer winnen. Dus daar kijk ik heel erg naar uit. Uh-huh. En ik kijk heel erg uit naar de remake van Mulan. Wat ook awesome gaat worden. Hoewel ik ook las dat ze niet zulke hele fijne opinies heeft in real life. Dat ze ook een beetje pro-Chinese overheid en tegen de Hongkong-protesten is. Dus dat, nou ja. We'll see.
Stiekem kijken dan.
Ja. Kijken we. Ga toch gewoon heen.
En waar luister je graag naar?
Ik ben niet zo'n muziekpersoon. Nee, ik heb eigenlijk gewoon geen muzieksmaak. Daar kom ik gewoon voor uit. Maar ik luister heel graag naar podcasts. En bijvoorbeeld Damn Honey vind ik heel leuk. Het is ook een feministische podcast over alle shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. En ik luister ook heel graag politieke podcasts. Dus Haagse Zaken van Lemmy Arouai. En Betrouwbare Bronnen, wat gewoon 3 uur lang nerden is. Dus ja, ik kijk er weer naar uit. En kijk ook uit naar het nieuwe politieke seizoen.
Mooi.
Ja.
Wat is je motto?
Ik heb 2 motto's. Waarvan de 1 heb ik al een aantal jaar. En een ander die heb ik eigenlijk pas een paar weken. De eerste heb ik op een aanzichtkaart in mijn werkkamer staan. Die heb ik ooit van mijn moeder als verjaardagskaart gekregen. Wat een hele bijzondere verjaardagskaart om aan je dochter te sturen. Maar het is zo met zo'n slogan erop. Met zo'n jaren 50 tekening. En het staat head up high and make them suffer. Ja.
Thanks mom.
Ja, jee. Maar het is ook wel, ik heb ook wel af en toe last van dat ik gewoon een paar dagen niet zie zitten. En dan kijk ik weer naar die kaart en denk ik, oké, I'm gonna slay today. Dat is ook gewoon een soort van aanmoediging om door te gaan en keep being awesome. En de ander, die heb ik een aantal weken geleden, die heb ik niet bedacht. Die heb ik samen met het team van Leidse Praatjes bedacht. We zochten naar een slogan voor Leidse Praatjes, met name de internationale editie. En we kwamen op surround yourself with people who cheer you on. En in dat geval met women who cheer you on, maar nu even algemeen. Mm-hmm. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is om dat steeds op te zoeken naar mensen die je aanmoedigen, tof vinden wat je doet, ook kritische feedback voorzien. En dat is zowel voor je vrienden als je relatie, als de mensen waarmee je werkt. Ja, gewoon mensen die je positief kritisch aanmoedigen.
Ja.
Dus dat zou ik als, ook als tip aan mee willen geven.
Nou, prachtige tip om mee te eindigen. Dankjewel voor je tijd en voor al je inspiratie en alle informatie die je gegeven hebt. Ik denk dat er heel veel mensen heel veel gaafheid
aan kunnen ontdekken.
Dankjewel. Tot zover deze aflevering van de Gave Wijven podcast. Ik wil Lian graag bedanken voor haar uitgebreide verhalen. Meer informatie over Lian kan je vinden in de show notes en volgende week verschijnt er zeker weer een nieuwe aflevering. Als je je abonneert op deze podcast, krijg je vanzelf een melding dat hij er is. Oh, en als je toch bezig bent, positieve reviews worden zeer gewaardeerd. Tot de volgende podcast.